gecoördineerd en gecentraliseerd van één punt uitregelen dan wanneer je het gaat verdelen. Kom meteen op de volgende. Ja, een heel netwerk van instanties in de keten die zich bezighouden met deze problematiek. Ja, we hebben recente rapporten gezien waar het allemaal nog voor verbetering vatbaar is. Dat moet overigens nog gevalideerd en uitgezocht worden waar die problemen precies spelen. Dat onderzoek loopt nog, daar krijgen we binnenkort informatie over. Maar ik zeg dan ook in één adem dat we hier ook nog wel worstelen met hoe we met dat netwerk nou precies moeten omgaan. Dus dat is best nog wel een zoektocht. Dus het is geen antwoord op de vraag, maar voor ons ook een aandachtspunt om daarmee aan de slag te gaan, om dat zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en liefst geïntegreerd te krijgen. Dus dat is best nog een halve job, zeg ik met een goed Engels, om dat geregeld te krijgen. Ik weet niet of er nog aanvullend...
Ja, en misschien toch daar nog aanvullend op. Kijk, want u vraagt eigenlijk concreet hoe is het georganiseerd. Wij hebben regie. We hebben natuurlijk als Zuid-Limburgse gemeente gezegd, we leggen in ieder geval het hele verhaal rondom geweld in de verantwoordelijkheidsrelatie, leggen we neer bij Veilig Thuis. Nou, die doen eigenlijk een eerste screening. En die kijken van, is er een acute noodsituatie? Als dat aan de hand is, dan gaat gewoon een heel protocol lopen en dan is het helder en duidelijk. Nou, stel dat het niet zo is, en dat heb je denk ik ook een stuk kunnen lezen, we hebben natuurlijk ook nog een voorliggend veld. Dus het lokale veld waarin zeg maar, de hulpverleners en de zorgpartners zitten. Nou, op het moment dat het helder is, er moet wel iets gebeuren, maar het is niet acuut, gaat het terug naar het lokale veld. Vanuit het idee ook dat je het zo goed, dat het beter is om het zo kort mogelijk bij het gezin of het systeem te organiseren. Nou, dat wordt in ieder geval ook met elkaar zeg maar, gewisseld en gekeken van, ja, sluit dat op een goede manier aan. En heb ik net van de chef basiseenheid gehoord, we hebben op dit moment in ieder geval, als we kijken naar Limburg breed, voldoende plekken als er echt een groot risico zou zijn en iemand het uit het huis zou moeten om te zorgen dat, want meestal zijn dat vrouwen en kinderen, trouwens niet altijd, moet ik er ook even bij zeggen, want er komt ook mannenmishandeling voor, dat wordt niet zo vaak genoemd, maar dat is toch ook een aandachtspunt, net zoals ouderenmishandeling. Want kindermishandeling, daar heeft iedereen wel een beeld bij. Daar is in ieder geval een heel netwerk omheen. En het feit dat, want we hebben het ook over een integrale aanpak, het feit dat ik hier zit, maar ook wethouder Jansen hier zit, geeft denk ik ook wel iets aan hoe wij in ieder geval hier in huis proberen in ieder geval die verbinding te maken tussen veiligheid en zorg. Heb je ook in de visie kunnen lezen? Het is te simpel om te denken dat je er alleen komt of vanuit het een of vanuit het ander. Je moet gewoon de leefgebieden aan elkaar verknopen. En daarom is ook, voor de totstandkoming van dit visiestuk, op Zuid-Limburgse schaal, ook al zeg ik even een beetje geëxperimenteerd, want daar zat in die stuurgroep, heb je ook kunnen lezen, mevrouw Pen. Daar heb ik in mogen zitten vanuit mijn rol voorzitter bestuurlijke adviescommissie. Veilig Thuis, daar zat een wethouder van de gemeente Heerlen met jeugd in zijn portefeuille en een wethouder van Kerkrade die WMO in zijn portefeuille had. Omdat we ook met elkaar ons realiseren dat als die leefgebieden naar elkaar toeschuiven, dat je ook bestuurlijk zeg maar de zaken zodanig moet organiseren dat je het niet over 10 tafels verdeelt. We hebben nu dus voor de time being, zeg ik even voor dit dossier, die ene tafel georganiseerd en ook gezegd, dat heb je ook een stuk kunnen lezen, dat betekent dat we ook kritisch moeten kijken naar de governance structuur. En dat betekent dus dat je met elkaar de vraag moet stellen, vinden we met z'n allen, dat op iedere tafel in Zuid-Limburg, het zij bij jeugd, het zij bij de burgemeesters, die gaan over veiligheid, iedere keer opnieuw dat thema fragmentarisch aan de orde moet komen. Of vinden we dit zo belangrijk, dat we zeggen, weet je, we mandateren gewoon een aantal gemeenten, CQ-personen. En die hebben als het ware dan de bevoegdheid om ook met organisaties en instellingen die afspraken te maken die nodig zijn. Om niet alleen aan die achterkant te blijven, zeg maar vooral ook aan die voorkant te komen. En ik denk dat dat wel goed is om ook ja, het besef dat er nu ook bestuurlijk steeds meer gaat komen. Om dat met u te delen. Want dat is denk ik, kijk, je kunt heel veel van derden vragen, maar het begint ook bij het zelf, het zodanig organiseren, dat het een vanzelfsprekendheid is, dat je het niet alleen vanuit het ene perspectief bekijkt, maar gewoon in gezamenlijkheid. En ja, nogmaals, het feit dat we hier met z'n tweeën zitten, is er al een voorbeeld van, zoals we dat eigenlijk doen.
Twee puntjes die ik net ook al vroeg. Dat is ten eerste, wat voor expertise, wat voor menskracht heeft de gemeente, wanneer het weer terugkomt van veilig thuis. En ten tweede, wat moet ik me voorstellen van de gemeentelijke rol bij die code? Code, wat was het? Rood, oranje?
Ja, ik geef de code even daar naartoe. Ja, expertise mag je ook doen. Ik bedoel, Want dat is de afspraak eigenlijk. Wij mogen zo weinig mogelijk aan het woord zijn. Verleiding is soms groot, dus ik geef hem toch weer terug.
Nou, wij als gemeente Stijn hebben het zo ingericht dat als Veilig Thuis een casus overdraagt aan het vervolgingsveld aan de gemeente, zeg maar, teruglegt, dan wordt die bij Stijn, in Stijn aan Partners Welzijn teruggelegd. Partners Welzijn, daar werken professionals in het voorliggendveld die dus die mensen verder kunnen helpen. We hebben natuurlijk zelf een team jeugd en een team WMO met de nodige expertise op dat gebied. Die worden ook altijd betrokken. En om dan meteen door te gaan op de meldcode. De meldcode, daar werken bijvoorbeeld ook onze medewerkers van team jeugd, team WMO, maar ook team sociale zaken mee. In feite moeten alle organisaties die met, in ieder geval die met kinderen werken, die moeten gebruik maken van die meldcode. Dat is een hulpmiddel, een systeem. Het bestaat eigenlijk uit een stappenplan van 5 stappen die voorschrijven hoe iemand moet handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Dus bij een eerste signaal of een vermoeden, dan beginnen ze bij stap 1 en dan wordt er gezegd van bespreek dit met collega's, bespreek dit met de mensen. En zo steeds stap voor stap verder. En als er dan inderdaad een gereden twijfel bestaat dat er sprake is van kindermishandeling, dan moeten ze het gaan melden bij Veilig Thuis.
Nog andere vragen?
Ja, van Regina Lotz van de VVD. Ik vond het een heel helder stuk met heel veel mooie doelstellingen. Moest beter niet zijn. Voor mijn vraagje gewoon, vanaf 1 januari is de meldcode wat aangescherpt. Met de bedoeling dat er wat positieve geluiden in gaan komen wegens preventie. Dat is misschien nog heel vroeg, maar is daar al iets over te zeggen? Heeft het al positieve resultaten?
Positief in die zin dat we merken dat er meer gemeld wordt bij Veilig Thuis.
Ja, en dat jullie dus eerder al aan de voorkant zijn, want dat was de bedoeling ervan. Ja.
Er wordt inderdaad meer gemeld, dat merken we. Dat is positief in die zin dat je dan inderdaad meer in beeld hebt. Maar het klinkt natuurlijk niet positief als je hoort dat er meer...
De bedoeling was, en het stond wel positief in, van dan zijn we eerder, kunnen we eerder die radarfunctie hebben, hebben ze langer in zicht, met de hoop op den duur preventiever te kunnen gaan werken.
Ja.
Dus ja.
De eerste geluiden zijn inderdaad dat het geval is. In ieder geval zijn er meer meldingen binnengekomen. Ja, wat erop op duidt dat dat inderdaad op die manier werkt. Ja.
Dat waren de vragen. Dan dank ik iedereen voor de bijdrage. Gaan we over naar de MV Theodora. Ik zie Theodora al binnenkomen. Ja, we zijn compleet. Ik zie dat CDA de microfoon in handen heeft. U mag uw vragen stellen.
Dat klopt, voorzitter. Dankjewel. Ik heb 1 inhoudelijke vraag. Er viel mij op, als je naar de algemene kosten kijkt, dat de administratie en advieskosten, dat zo'n 60% van alle kosten bedraagt. Klein 10.000 euro. En ik vond dat vrij veel, procentueel. Ik ben geen financiële man of zo, maar het leek me vrij veel. Dus ja, kan iemand dat toelichten hoe dat zit? Precies. Het vorige 2017 was het overigens 53%. Dus het loopt nog op ook nog. Dus.
Ja. Een BV, of een NV moet ik zeggen, een naamloze vennootschap met 10.000 euro overheid kost. Ik denk dat er geen enkele NV in Nederland is met zo'n lage NV-kosten, laat ik dat duidelijk maken. Ik denk wel dat wij nog te maken hebben met natuurlijk allerlei kosten die dat met zich meebrengt als je zo'n NV in het leven houdt. En laat dat duidelijk zijn, dat zijn kosten die ook verbonden zijn aan de activiteiten die je doet. We zijn toch nog met diverse activiteiten flink bezig op het ogenblik. We zijn onder andere bezig met... De plannen rondom Kasteel en Kasteel Elslo samen met Limburgs Landschap en andere groepen om daarvoor ook middelen te vergaren. Maar we hebben ook gewoon onze beheerskosten. Denk gewoon aan het uitschrijven van rekeningen, het pachten, de huren in, de contacten die je daarover moet onderhouden. Kortom, de administratiekosten die je hebt. Je hebt een accountant nodig, want je hebt een accountantsrapport nodig, et cetera, et cetera. Kortom, het is dan geen... Het zijn veel kosten die je over hebt. We hebben dus weinig kosten op activiteiten, want het is eigenlijk een stuk vrijwilligerswerk dat er door veel mensen gedaan wordt. Maar uiteindelijk heb je daardoor natuurlijk dit bedrag daar staan.
Ja, okay. Ja goed, die accountantskosten staan apart.
Staan apart, ja.
Oké, okay, goed. Ja, helder, voorzitter.
Andere vragen?
Ja, voorzitter.
Ja.
Allereerst moet ik zeggen dat dat een van de kroonjuwelen is die de voormalige gemeente Elslo naar Stijn heeft gebracht. En dat wil ik allereerst zeggen. Als ik naar het stuk zelf kijk, dan constateer ik dat er een onderhoudsplan is gemaakt voor met name pand nummer 3. Dat is het enigste waardevolle bezit wat de NV nog heeft. Dat ook nog wat geld zou kunnen genereren. En ik heb begrepen dat men voorgenomen is dat te gaan verkopen. Als ik dan die verkoop zie, dan, en ik vertaal dat in de cijfers, dan zullen de liquide middelen natuurlijk fors toenemen. Maar zal het de exploitatie van die BV, wat dan nog rest van die paar percelen die we nog over hebben en in pacht hebben gegeven, niet opwegen tegen de hoge kosten die er toch nog zijn in uitgaven? Met andere woorden, dan gaan we naar een verliesgevende BV. Of MV in dit geval. De heer Dromen, de vraag, bent u voornemens dat pand te verkopen? Dat is mijn eerste vraag. En hoe kijkt u dan eigenlijk zelf ernaar? Persoonlijk denk ik, maar dat is mijn mening, dat dan bij verkoop van dat pand, ja, die BV eigenlijk zich zou kunnen opheffen. En dan gaat het kapitaal natuurlijk naar de aandeelhouder, dat is de gemeente Stijn. En je zou in die overdracht kunnen regelen dan dat de middelen die daaruit gekomen zijn ingezet worden op het landgoed van Theodora. Maar ik zou me kunnen voorstellen, en dat hoor ik graag van u, of er dan na verkoop nog strategische overwegingen zijn om die MV Theodora in stand te houden. En met strategisch bedoel ik dat u, dat is me ook bekend en daar waardeer ik u ook zeer voor, dat u in staat bent geweest de afgelopen jaren om via dat instituut NV Theodora veel geld naar het park en ontwikkelingen in dat park te krijgen. Als dat de achterliggende gedachte is, dan zou ik me handhaving van die NV nog kunnen voorstellen. Maar ik hoor het graag van het gedelegeerde lid zelf.
Dat wil ik gedelegeerde lid graag doen. Op de eerste plaats, inderdaad, het pand Maasberg 3 is een van de belangrijkste en waardevol bezit van de NV. Daarnaast hebben we ook nog heel wat landgoed dat weliswaar laag getaxeerd in de boeken staat, maar toch wel een flinke waarde nog heeft. Laat ik dat ook wel zeggen. Op de tweede plaats denk ik dat de heer Meijers ook gevraagd heeft naar waarom gaan jullie verkopen. Staat inderdaad bij, we hebben een taxatierapport van de onderhoudskosten laten maken en die worden geschat op 140.000 euro. We hebben ook in onze besluitvorming, voorbereidende besluitvorming, want u weet, als wij dat pand gaan verkopen, moeten we toestemming van de gemeenteraad hebben. Zonder de gemeenteraad kunnen wij niks verkopen. Dat is de aandeelhouder die beslist. We hebben daarvan gezegd, als we het gaan verkopen, gaat het verkopen aan de Limburgse landschap, om toch de totaliteit van het gebied in één eenheid te houden. Goed, simpel gezegd is Limburgse landschap een organisatie die btw-plichtig is. Dat scheelt 30.000 euro in de kosten van dat onderhoud onder andere. Dus je maakt je kostprijs dan 30.000 de komende 10 jaar goedkoper. Ook een belangrijke overweging daarbij. Tuurlijk ben je dan bepaalde inkomsten ook kwijt. Dat klopt, want we krijgen nu huurinkomsten van dat pand. We zullen dan moeten bekijken ook hoe we die BV goed draaiende houden. Die NV moet ik ook erbij zeggen. En we zullen ook moeten bekijken naar de toekomststreker. Moeten we die NV in het leven houden? Dat zullen we zeker moeten doen. Maar dan komt de vraag van de heer Meijers ook naar de strategische betekenis. En de strategische betekenis die erachter ligt, waar we ook in het verleden altijd die NV voor hebben laten bestaan, is natuurlijk toch die relatie met het Jurgensfonds. Ik zal het zo uitspreken. En ook nog naar andere fondsen, waardoor we toch in staat zijn geweest om flink wat middelen binnen te halen. Onder andere van die betrokkenheid van die organisatie bij die NV Theodora. Ik ga het niet helemaal uit de doeken doen, maar bewezen is in de afgelopen jaren dat dat zo'n revenue heeft gehad. kan zijn dat er ook iets verandert, maar we zullen dat zeker ook, die strategische afweging, met u meemaken op het moment dat we daar over gaan praten. Dat hebben we nu niet aan de orde, maar ik wil wel duidelijkheid geven dat dat zeker een afweging is die gemaakt moet worden. U weet dat we weer 250.000 euro toegezegd hebben gekregen voor de komende jaren. Nou, ik kan daar ook over zeggen dat we flink bezig zijn met een overleggroep in samenhang met Limburgs Landschap, NV Theodora, Dorpsplatform zit erbij, Streekmuseum zit erbij, om voor de komende jaren voor 1,1 miljoen in kasteel en kasteelpark te gaan investeren. Die centen hebben we nog niet bij elkaar, maar over de helft zitten we al. Dus wat dat betreft is het wel een club die toch ook aan de weg timmert en werkt. Maar zeker ook gaan we dan nog een proces voor op gang zetten om met name in het Elshuis ook gedragenheid voor dat kasteel en kasteelpark te houden. Want dat was ook de bedoeling bij de overdracht van het kasteelpark naar Limburgs Landschap, dat we de betrokkenheid van Elselwee Kasteel en Kasteelpark wel overeind wilden houden. Nou, die NV speelt daar op dit moment een rol in, wil dat ook blijven doen. Maar als het inderdaad niet meer echt functioneel is, dan moeten we dat ook onderkennen. We moeten zeker ook over die toekomst praten. Maar op dit moment vind ik het nog belangrijk om de club overeind te houden.
Andere vragen?
Is mij duidelijk, het was ook mijn overweging, dus in kroonjuwel, dat je moet blijven koesteren zolang als je daar een heel breed rendement uit kunt halen in de zin van ook de contacten met het jeugdfonds. En mijn andere vraag die ik heb is, hoe is de samenstelling op dit moment? En is, stel u valt weg, want u bent een van de, ja toch de gangmakers mag ik wel zeggen, van die NV Theodora. Maar hoe is de samenstelling? Is ook, als je wil doorgaan, is er ook dadelijk voldoende opvolging vanuit het bestuur van die NV om dat voor te zetten als dat doorgezet moet worden of komen een leegte te zitten?
De Raad van Beheer bestaat op dit moment uit 3 leden. We hebben nog een administrateur. En ja, ik zal dat toch natuurlijk met de aandeelhouder dan moeten bespreken, hoe de toekomst eruit zal zien. Dat ligt niet alleen aan ons, we kunnen daar wel voorstellen voor doen, maar de aandeelhouder bepaalt erin. En we zullen dat zeker ook in onze afweging wat we in de toekomst gaan doen en hoe we de lijn voortzetten van de NV Theodora met u bespreken met de gemeenteraad.
Ja, ik zeg dat ook omdat leeftijd een rol gaat spelen.
Ja. Ja, ik kan zeggen dat ik de jongste ben.
Nog andere vragen? Nee, dan is dit onderwerp voldoende behandeld. En dan dank ik de woordvoerder van Theodora voor de jeugdige bijdrage. Wij gaan over naar het participatiebedrijf. Voldoende rust in de tent.
U kijkt naar mij, voorzitter.
Ja.
Dankjewel. Voorzitter, ik heb een hele hoop vragen. Het is ook logisch met al die stukken. Dus u moet maar even inbreken als u denkt van nu gaat het te ver. Ik zal zelf proberen samen te vatten. Het kan wel zijn dat één vraag dan een heel verhaal is. En misschien zitten wel twee vragen in dat verhaal. Maar ik doe, net zoals u allemaal, ook maar gewoon mijn best in deze... In dit ingewikkelde participatiedossier. Mijn eerste vraag is eigenlijk, kijk, het is al een ingewikkeld dossier, maar het gaat volgens mij veel verder. Het is volgens mij een visievraag. En die vraag is wat mij betreft, hoe groot wil ik de bijdrage als gemeente aan de burgers laten zijn? Kijk, kies je voor A. We hebben met ons allen besloten in het coalitieakkoord, maar ook in al onze programmaplannen, dat zelfstandigheid van de gemeente Stijn een absolute prioriteit is. Dit, waar we nu over praten, dat is een majeure outsourcing. Als ik snel over de duim reken, 1/3 deel van het budget. 18 mensen, plus wellicht nog een 7-tal overhead mensen, stafmedewerkers. Ja, wat is de waarde van de gemeente Stijn zonder sociale zaken dadelijk op de lange termijn? Dat is mijn eerste vraag, naast die visievraag dan. Dan de tweede. Ja, ik hoop dat jullie een beetje kunnen visualiseren, maar ja, jullie hebben die stukken allemaal gelezen, dus... Ik denk dat dat wel lukt. Je hebt vier situaties naast elkaar staan. De begrote situatie en dan ABC. Begrote